Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke Dag Telt. En vandaag starten we onmiddellijk met een gesprek, want we hebben vandaag twee gasten in onze studio's. We gaan het hebben over de katholieke charismatische vernieuwing. Welkom allebei in onze uitzending en misschien kunnen jullie eerst eventjes voorstellen aan onze luisteraars.
Zeker, dus mijn naam is Lies Vos. Ik ben 46, ik ben gehuwd met Dirk en heb 3 kinderen die studeren. Ik ben sociaal verpleegkundige van eerste opleiding, maar een paar jaar geleden heb ik een overstap gemaakt, heb ik pastoraal werk bijgestudeerd en nu werk ik eigenlijk sinds een drietal jaar als pastoraal werker in een psychiatrisch ziekenhuis. En een beetje in het kader van dit interview, ik ben ook herder van een charismatische gebedsgroep in Gent, Caranova, samen met Sylvie de Meij. En dus sinds kort ben ik ook eindverantwoordelijke van de katholieke charismatische vernieuwing in Vlaanderen.
En we gaan het daar zeker nog over hebben. Misschien kan Annick zich ook voorstellen.
Ik heet Annick Beuten, ik ben van Anderlecht. Ik ben bijna 66 jaar. Ik ben verpleegster. En vanaf 10 jaar ben ik dus van verantwoord coördinator voor de charismatische vernieuwing Franstalig. En ook vanaf 5 jaar nu coördinator van Caris Belgium, wordt Franstalig ook, ja.
Ah, wel, laten we het daarover hebben, over die charismatische vernieuwing. Ja. Wat is dat eigenlijk, KCV?
Ja, dus KCV is eigenlijk een structuur van de charismatische gebedsgroepen in de katholieke kerk. Hè. En misschien is het goed dat ik de ontstaansgeschiedenis eventjes schets. En Annick gaat mij aanvullen als ik iets vergeet. Hè. Dus in 1967 hebben eigenlijk een groep katholieke studenten tijdens een retraite een soort pinksterervaring. Waarbij dat ze plots ook charisma's ontvingen, die Paulus beschrijft bijvoorbeeld in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12 vooral, 13 en 14. Hè. Dat is wat we zouden kunnen noemen de geboorte van de charismatische vernieuwing in de katholieke kerk. Maar in feite is de charismatische vernieuwing al zo oud als de eerste christenen. Hè? Want zowel in de handelingen van de apostelen als ook in de brieven van Paulus worden heel wat bovennatuurlijke charisma's beschreven. Hè? Dus ik heb zelf het gevoel dat de Heilige Geest verlangde dat we die charisma's zouden herontdekken in de katholieke kerk, omdat die altijd bedoeld zijn eigenlijk voor de opbouw van de kerk. Hè? Dus iedere christen heeft unieke charisma's, de een al meer bovennatuurlijk dan de ander, maar die zijn altijd bedoeld om de kerk op te bouwen. Hè? Dus als we ons daar niet bewust van zijn, en ik denk in veel parochies is dat zo, hè? Dus dat mensen die charisma's niet gebruiken, hè? Dan is dat jammer, want Paulus vergelijkt het eigenlijk met een lichaam. Dus alle christenen samen vormen het lichaam van Jezus, hè, van Christus. Maar als bijvoorbeeld 70% van de christenen hun charisma's niet gebruiken, en ik denk dat in de praktijk misschien nog meer is, hè, dan is dat zoals een lichaam met allerlei uitvalsverschijnselen. Hè. Dus het is echt belangrijk om die charisma's te ontdekken, om daarvoor open te staan. Hè. En dus uit die pinksterervaring van die eerste studenten die pinksterervaring meegemaakt hebben, er zijn wereldwijd gebedsgroepen ontstaan in de katholieke kerk. Hè? Ook in België. Want kardinaal Sunes was bijvoorbeeld destijds een grote trekker daarvan. Hè? En ik vind ook wel mooi wat dat paus Franciscus onlangs nog is omschreef. Dat was een term die vroeger ook al gebruikt werd. Dat hij zei dat de charismatische vernieuwing een stroom van genade is in de katholieke kerk. Hè?
Echt waar. Ja.
Mooie woorden.
Ja, en het is meer dan de woorden, dat is realiteit. Hè. God komt in ons leven. En dat was voor die leerling, het was hetzelfde. Die waren God ervaren, de Heilige Geest ervaren. Er waren 20, maar iedereen heeft niet die ervaring gedaan. Maar 12 of zoiets. Maar die waren helemaal veranderd. En daarna waren die universiteiten, daarna ging het zo weg. In alle landen kwamen zo dus die opwekking.
Ja, opwekking.
Opwekking.
Ja.
Ik zeg, dat is ook voor ons leven nu. Mm-hmm. We mogen niet zo blijven om te zeggen, ah, het was mooi.
Maar dat is nu, van vroeger.
Ja, dat is van vroeger, maar het is ook voor nu.
Ja. Dus het is eigenlijk heel snel verspreid. Een keer dat die studenten dat samen wat hebben opgestart, is het vrij snel verspreid wereldwijd.
Ja.
Ja, oké. Okay.
Ja.
En dat is nu een vereniging of een stroming binnen de kerk. Is het actiever op sommige continenten?
Ja, misschien wel bij Afrikaansen en ook in Azië.
Azië. Ja,
dat is echt. Als we, op de 50 jaar dat we waren dus in Roma in 2017, mm-hmm. waren we daar 15.000. En de meesten die waren aan te dansen, te zingen, die kwamen ook van Azië. Mm-hmm. En het was wauw, super aan te kijken. Die stroom in ons land is het meer, denk ik, zoals een onder de aard.
Onder de grond.
Onder de grond.
Ja, ondergrond.
Ja, maar dat komt wel op.
Ja.
Maar als je zo de verhalen hoort van die eerste mensen, bijvoorbeeld Caranova bestaat dit jaar 51 jaar. Mm-hmm. Als je zuster Rebecca hoort vertellen over die eerste gebedsgroepen, dus ze waren op een gegeven moment met 100, die kracht was zo enorm. Hè. Dus ze vertelde dat ze op een bepaald moment aan het lofprijzen waren en dat was zo sterk dat de ramen ineens openvlogen. dat de Heilige Geest eigenlijk als het ware met kracht binnenvloog. Hè. Zo, ja.
Is dat een stroming binnen de kerk dat we vandaag de dag misschien in ons eigen land wat meer zouden moeten gebruiken, binnenlaten, ons hart voor open doen?
Ik vind van wel. Maar en ik ook, dat weet ik.
Ik
was zie aan ze denken.
Sommige mensen zeggen, oh, het was beter vroeger. Het was aardig. Het was... Ik zeg, wie zijn wij voor weten wat is goed of niet? Het is de Heilige Geest. Soms zeggen we, vernieuwing is oud. Vernieuwing is altijd iets nieuws. Maar dat is al zo lang nu. En ik zeg, voor mij is het de Heilige Geest. En elke dag, elke moment is hij nieuw. Voor ons leven, voor de
kerk.
De kerk, ja.
De gemeenschappen, ja.
Ja. Dus wij moeten nu wachten wat hij is bezig te doen. En mm-hmm. we willen doen wat we denken dat hij moet doen. En dat is niet altijd zo gemakkelijk. Want voilà, hij is bezig aan te werken. Dat weet ik wel. Dat zien we wel. Mensen komen in de kerk binnen. We hebben niet na die mensen, we hebben niks ermee gedaan. We zijn,
zij komen vanzelf tot bij ons.
Ja, we gaan ze niet gaan meetrekken de kerk in. Nee, ze komen uit hun eigen.
Ja.
Maar ik wil dat ook nog even aanvullen. Dat ik soms wel ervaar, bijvoorbeeld mijn man werkt in Bisdom in Gent, in de bibliotheek. Dus dat we wel van veel katholieken soms een beetje argwaan. Hè? Van ja, dat is toch iets raar, de charismatische vernieuwing. Maar het enige wat ik dan kan zeggen is, lees een keer de handelingen van de apostelen en lees de brieven van Paulus een keer. Dat was die eerste christenen, dat was één charismatisch feest. Dus het was de ene genezing, de andere profetieën, dromen. Dus dat is eigenlijk iets heel christelijk. Dat is niet raar. Bij ons, omdat we het niet meer doen, is het raar. Maar eigenlijk denk ik dat de Heilige Geest, juist omdat hij terug in 67 dat initiatief genomen heeft om in de kerk te komen, want hij is eigenlijk de stichter. Er is niemand die gezegd heeft, we gaan nu een keer de charismatische vernieuwing oprichten. Nee, de Heilige Geest heeft dat initiatief genomen en ik denk dat hij echt verlangt dat we alle katholieken, of alle christenen, maar ik wil het echt opentrekken, zich openstellen voor hem. Maar het is ook een beetje spannend, hè? Want je moet het dan zelf een beetje loslaten. En de Heilige... En de Heilige Geest brengt altijd verrassingen. Dus ik begrijp dat mensen die graag alles onder controle hebben, dat dat niet zo makkelijk is. Ja, ja.
Dus eigenlijk in de plaats van te zeggen, hebben we die stroming binnen de kerk meer nodig, zouden we eerder moeten verwoorden van, moeten we terug een beetje meer bidden tot de Heilige Geest, die vaak een beetje vergeten wordt?
Ja.
Want als we tot de Heilige Geest bidden, zal hij ons de inspiratie geven eigenlijk, hè?
En terug naar de Bijbel komen. Want de mensen, zelf christelijk, lezen de Bijbel niet meer. Ze kunnen de woord van God niet meer. Dus als ze ons zien zingen of charisma hebben, of zoiets. Oh, wat is dat? Maar hoe komt dat? Is dat speciaal, hè? Dat is van God niet? Zeg maar, lees maar de Bijbel.
Ja.
Ja.
Back to basic, kunnen we eigenlijk zeggen. Hè?
En zeker nog extra voor de luisteraars van Radio Maria. Moeder Maria was erbij, hè?
Mm-hmm.
Op Pinksteren. Het Pinkstergebeuren, zij was erbij. Dus zij was ook vervuld van de Heilige Geest. Ja, dus, dat is... Allez, ik bedoel, zeker voor katholieke mensen, wel belangrijk om te beseffen. Hè? Dus, ja,
absoluut. En dus die hele charismatische vernieuwing... bestaat wereldwijd allemaal onder dezelfde naam? Want ik hoorde u daar straks zeggen, wanneer u zich voorstelde, dat u dan ook deel uitmaakt van Charis. Kunnen jullie die link even leggen voor de luisteraars die dat nog niet kennen?
Ah ja, ik zal het proberen. Ik kan die woord in Nederlands zeggen. Dus Charis, zoals de vernieuwing, is geen gemeenschap, geen associatie. Dat is geen groep, dat is een instance.
Een instantie.
Een instantie.
Ja.
Oké. Dus we zijn geen member van de gemeenschap of van Charis.
Mm-hmm.
We moeten ons vragen, leef ik van de vernieuwing in mijn leven? Charis is iets dat de paus heeft gedacht. Vroeger was het twee verschillende... associatie,
mm-hmm.
Voor de gebedsgroepen en een andere, het was voor de gemeenschappen.
Ja.
En die zijn in Roma, die waren in Roma. En sommige tijd was het om te weg.
Beetje vrevel. Tussen de twee kanten, zeg maar. Hè? Ja. Tussen de gebedsgroepen en de gemeenschappen dan.
Ja. Beetje concurrentie misschien.
Concurrentie, ja, misschien.
Ja.
En de paus had dat... in zijn eigen land al gezien.
Paus Franciscus dan, vermoed ik.
Ja.
Ja, oké. Okay, ja.
En in zijn eigen land heeft dat...
Gestopt.
Gestopt.
Ja.
En hij heeft gezegd, jullie gaan nu samenwerken.
Oké. Okay.
En heeft dat in Roma ook gedaan.
Mm-hmm.
Het is de gemeenschappen die leven door de Heilige Geest.
Mm-hmm.
En ook de gebedsgroepen die samenkomen voor Jezus te laten kennen.
Oké. Okay.
Charis. De service of the charismatic katholiek internationaal.
Ten dienste van de charismatische gemeenschappen wereldwijd in de kerk. Dus eigenlijk moeten we charis zien als een soort parasol.
Dienst.
Dienst, een instantie. Ja. En naar alle groepen van meer en gemeenschappen
die fraterniteiten,
van de charismatische vernieuwing horen
radio's,
daar eigenlijk onder.
Dat zijn er ook zo. Zoals hier. Edition.
Ja. Uitgeverijen. Ja.
Van boeken.
Maar bijvoorbeeld ook, zoals KCV, ze zijn ook bedoeld om een keer bij te tanken. Hè? Dus,
mm-hmm.
dus als je inspiratie nodig hebt of hulp nodig hebt of een keer wilt overleggen rond iets, hè, dan kunnen we altijd ook bij de verantwoordelijke terecht. Want inderdaad, Annieke is ook de verantwoordelijke van Charis Belgium. Dat is heel, heel belangrijk, merk ik ook in mijn... dus nu merk ik hoe belangrijk dat is, hè, om een keer te kunnen overleggen. Hè.
Ja.
Ja. Ze organiseren bijvoorbeeld ook op Pinkstermaandag... dat zijn eigenlijk dus alle charismatische entiteiten samen organiseren op Pinkstermaandag een grote bijeenkomst in Koekelberg. Dat is nu al... Hoeveelste jaar is dat, Annick? Derde jaar.
Ja,
het was weer heel sterk. Je merkt ook dat de Heer dat graag heeft als je samenkomt. Mm-hmm. Hè, dus, en dat betekent over de landstalen heen, ja. Hè, en ook gemeenschappen en gebedsgroepen, iedereen samen, wel, dat geeft echt vuur, pinkstervuur.
Ik zal dat misschien in het Frans misschien uitleggen, want voor mij is het niet zo gemakkelijk. En fait, je crois que le but de Charis, c'est de mettre nos identités, nos grâces ensemble. Donc Dieu a donné à chaque communauté, à chaque fraternité, une façon, une particularité d'annoncer la foi et le Christ. Et donc c'est chaque communauté a sa spécificité et le fait de mettre les communautés ensemble, de permettre de se connaître, de s'apprécier, c'est de voir en fait qu'on travaille pour le même désir, c'est annoncer le Christ pour ce monde. Et le temps vient où c'est tellement important. Les gens ne vont pas, ils vont venir à Dieu et à Christ, mais pas nécessairement en se disant je suis de telle communauté. Il y a un mouvement qui est en cours, là, pour l'instant, où les gens ont besoin de connaître Dieu. Mais chacun de nous, chaque communauté est différente. Il y a des communautés qui sont plus humanistes, des communautés qui sont beaucoup plus spirituelles, d'autres communautés qui sont vraiment tournées vers les couples, d'autres communautés vers les jeunes. Et justement, cette façon, je dirais, différente et en même temps complémentaire, c'est vraiment une découverte que les communautés, les fraternités doivent apprendre. Voilà, c'est sans crainte de perdre un membre, sans crainte de voilà, c'est un peu ce côté-là, quoi.
Annick legde dus uit wat voor haar en wat Charis is eigenlijk. Eigenlijk is het doel van Charis om al die verschillende identiteiten en de verschillende gaven die men krijgt in elke gemeenschap om die samen te voegen. Iedereen heeft iets specifieks gekregen, iedereen heeft een specifieke identiteit. En om die samen te brengen, zo kan je van elkaar leren, zo kan je elkaar leren kennen en eigenlijk in een soort grote eenheid te leven, elkaar te kennen, omdat iedereen uiteindelijk hetzelfde doel heeft, hè? Het evangelie verkondigen, Christus leren kennen aan de mensen. En Annick zegt ook nog van dat er echt wel iets bezig is op dit moment. Mensen hebben nood aan het spirituele, aan Christus vinden. En het feit dat al die verschillende gemeenschappen binnen de charismatische vernieuwen iets specifiek hebben, kan je eigenlijk altijd ergens wel je thuis voelen. Want in die verschillende specificiteiten wel is iedereen eigenlijk complementair, omdat het gaat over Christus verkondigen. Ik denk dat ik ongeveer
juist heb
verteld. Ja.
Ik zou het niet beter kunnen gedaan hebben. Ja.
Hoe kunnen we dan het charisma van de charismatische vernieuwing, van de renouveau, beschrijven? Of is dat juist zo gevarieerd omwille van die verschillende specificiteiten van die gemeenschappen en gebedsgroepen, dat je het wat algemeen moet zien?
Ik zal beginnen, Annick, en Annick zal aanvullen. Hè. Dus, iedereen heeft dus zijn eigen accenten, maar ik denk dat er toch een gemeenschappelijk stuk is. Hè. En dat komt eigenlijk uit Handelingen 1. Hè. Jezus die zegt vlak voor zijn hemelvaart iets opmerkelijk. Namelijk, ga terug naar Jeruzalem, zegt hij tegen de apostelen. Hè. Blijf wachten tot je gedoopt zult worden met de Heilige Geest. Hè. Wat dat betekende, dat wisten de leerlingen waarschijnlijk zelf ook nog niet, hè, op dat moment. Hè, maar ze gehoorzamen. Hè. Ze beginnen te bidden. En dan staat er, ze bidden vurig en eensgezind. Hè. Voilà. En die eensgezind, dat is geen versiering. Dat heeft echt een belangrijke betekenis, hè, waar we straks op terug gaan komen. Hè. En dus ja, precies 9 dagen later verschijnt dan de Heilige Geest en met vuur, letterlijk, met de vurige tongen. Hè. En we kennen allemaal het Pinksterverhaal, want we hebben het nog maar pas gehoord. Hè. Dus het gevolg daarvan is dat er een ongelooflijk enthousiasme komt. Hè. Dus zo'n enthousiasme dat Petrus één preek geeft, zou ik kunnen zeggen, en 3000 mensen bekeren op één dag. Hè, voilà. Dat is één van de gevolgen van de Heilige Geest, maar ook nog andere zaken. Hè. Dat lezen we dan in de handelingen en zo en in de brieven, die bovennatuurlijke charisma's, hè, genezingen, profetieën, woorden van kennis. Hè. Een geloof dat bergen kan verzetten, hè, en wonderen. En je denkt misschien, ja, dat is mooi, maar die wonderen... Ik geloof dat dat gebeurd is in die tijd, maar ik hoorde zo onlangs van een wonder dat mij echt geraakt heeft. Mag ik dat even delen?
Ja. Zeker, zeker.
En dus eigenlijk, het ging over een man die werkte voor een armoedeorganisatie. Dus hij was ook lid van de Charismatische Vernieuwing. Hè. En dus zij kregen altijd voedsel gedoneerd om aan mensen uit te delen, hè, mensen in armoede. Hè. En dus... Op een bepaalde dag hadden ze een doosje appelsine gekregen, maar hij zag eigenlijk direct, als hij begon, dat er een hele lange rij stond en dat ze echt niet genoeg appelsine hadden. Hè. Dus zijn hart raakte, dat raakte zijn hart, want dat is altijd pijnlijk om dan te moeten zeggen, nee, voor u niet. Hè. Maar hij voelde eigenlijk een soort, of hij hoorde een stem in zijn hart die zei, kijk niet in de doos, gewoon pakken en uit. En nog straffer, hè. Hij hoorde in zijn hart... Geef aan iedereen 2 appelsinen. Dat is totaal niet rationeel, hè? Dus wij met onze wiskundige rationeel brein zouden zeggen, oh nee, of een halve of 1 per 2. Nee, geef er 2 aan iedereen. En hij heeft gehoorzaamd, dat is die stap in het geloof. En hij is beginnen 2 geven, zonder te kijken in de doos, aan iedereen, en moeders met kinderen en zo, dus per persoon 2 appelsinen. Hij heeft ze allemaal 2 appelsinen kunnen geven. En als iedereen voorbij was, gekregen had, keek hij in de doos en er was nog een halve doos over. Hè. Dat is dus echt een wonder, zoals de broodvermenigvuldiging, dat ook iets zegt over de overdaad. Hè. Dus dat is hedendaags, dat bestaat nog altijd. Maar je ziet dus dat ook is in de context waar mensen echt in nood zijn. Hè, de Heer, als je zo'n gaven hebt, dat is altijd voor de ander. Dat is niet voor jezelf dat de mensen zeggen, oh, die heeft een speciale gave. Of, oh, dat is een heilige. Nee. Dus je krijgt die gave gratis, niet omdat je dat verdient. En dat is altijd om de anderen te dienen. En het is alsof jij het instrument bent en de Heer bepaalt wanneer het hij het bespeelt. Hè? Voilà. En dus, ja, de mooiste dingen gebeuren als je die stap in geloof zet. Want die mens... Die moest nogal een geloof hebben om te zeggen, ik kan hier nu 2 appelsinen geven. Hè? Dus, voilà.
Ja, inderdaad.
Ja, voilà. En dus, het was een klein intermezzo om eigenlijk te duiden. Dus dat is de taak, denk ik, van de charismatische vernieuwing, hè, om die doop in de Heilige Geest, hè, dus die ervoor zorgt dat we dat geloof hebben dat bergen kan verzetten. Hè? Dus dat die charisma's, zoals die wonderen, hè, voilà, om die terug in de kerk... kenbaar te maken, denk ik. Hè? Juist omdat we dat nodig hebben om onze kerk op te bouwen. Hè? En ik denk, als alle christenen gedoopt zouden zijn met de Heilige Geest, dan ben ik echt zeker dat er een hele levende kerk zou zijn. Hè? Dat we, hè, zonder, mensen die zonder schroom vertellen over het evangelie, hè, over Jezus. Hè? En dat ook mensen die niet gelovig zijn, hè, daar heel sterk door aangetrokken zullen worden. Hè? Voilà. Dus dat denk ik dat onze roeping is. Annick, zijn jullie daarmee eens?
Ja. Ik heb zo een vrouw gekend langs 4 jaar. Ze was directeur van een... Het was geen school. Het was gehandicapte kinderen aan te verzorgen. Het was echt kinderen die niemand wou. Okay. Van die kinderen. Mm-hmm. En ze hadden geen geld voor meer te doen. We gaan een open deur...
Een open deurdag
doen. Ze is Orangina gaan kopen.
Ja, ja.
15 flessen of 20. En ze dacht, ja, we zullen misschien 20 zijn of 25.
Ja.
Maar ze waren meer dan 150.
Ja.
En ze zeggen, we zullen nooit flessen genoeg hebben. Hè.
Ja.
En ze zeggen, die anderen... Wat moeten doen? Draait het
in een glas?
In een glas.
Gewoon uitschenken, ja.
Zeg het maar. En dan zullen we het zien. En ze waren altijd aan te pakken, aan te drinken, aan te pakken. En ze zeggen, ze is zeker weggegaan voor Orange Net te gaan kopen.
Ja.
Maar die waren altijd hetzelfde.
Diezelfde flessen.
Dezelfde flessen, de Java. En dus ik heb ze goed gekend. Ja. En ze vonden, wauw. Het was niet de eerste keer. Ze had een portemonnee. En het geld dat ze gaf, op het einde, was altijd in haar
portemonnee.
Ja, dat is een goede voet.
Maar het was echt, ja, voor die kinderen, ze was christelijk, ja. Ze had aan Jezus gezegd, jij bent de baas van hier.
Ja.
Ik ben niet de baas, nee, maar...
Jij bent de baas en ik help.
En op Pinkstermaandag was er eigenlijk ook een hele mooie getuigenis die mij diep geraakt had. Dus we kwamen toe... En ik zie daar toch iemand met wie ik samen gestudeerd had. Ik had die zeker nooit verwacht op een charismatische bijeenkomst. Dus ik zeg, hoe kom je hier? Ja. Allee, ze was er zo'n beetje vaag over. En plots kwam ze naar voren om te getuigen. En dus er was iemand die had een ernstige allergie. Dus zelfs 84 soort voedselallergieën. Dus ze kon nooit op restaurant. Ze zei op vakantie, ik moest altijd mijn eten meegeven. Dus dat is natuurlijk, dat is niet vreselijk, maar dat is wel echt heel vervelend en ja, altijd aanwezig. Maar haar collega's, pastoraalwerker, die waren naar Banneu geweest waar Mary Healy kwam. En Mary Healy die had het vooral ook over bidden voor genezing. En die kwamen terug en die zeiden, we willen voor u bidden.
En ze wou bij Marie-Elie niet gaan. Hè?
Nee, ja, ze vond dat allemaal maar... Allee. Maar ze zei, als ze dat willen, ja, allee, bid maar een keer voor mij. Hè. Maar de eerste keer gebeurde er niks. Hè. Maar ze geloofden er ook niet echt in. Ze geloofden wel dat Jezus dat ooit gedaan had, maar voor haar, allee, nee. De tweede keer gebeurde er ook niks. Maar tijdens het bidden had een van de twee collega's wel een woord van kennis of en zei van, er is een soort blokkade. Dus waar je nog voor moet... En ze zei, ja, er is een blokkade, want ik geloof niet echt dat ik zou genezen worden. Hè. Ondertussen las ze het boek van Mary Healy en kwam ze op een passage waar iemand van voedselallergieën genezen werd. Hè. En dus dan zei ze, heb ik een soort klik gemaakt van, misschien kan dat wel. En de derde keer, als ze voor haar gebeden hebben, is er iets gebeurd. En dan heeft ze een stap in geloof gezet. Dus ze had bijvoorbeeld een hele ernstige glutenallergie. Maar dus echt, als er twee kruimels in haar soep terechtkwamen, had ze 3 dagen ernstige diarree. Allee, bedoel, dus heel, heel erg. En ze is voor de eerste keer sinds hele lange tijd te communie gegaan. Want ze durfde zelfs geen glutenvrije hostie doen duren, omdat ze op alles reageerde. Ze zei, ik zet een stap in het geloof. Ze ging zondag te communie. Niks van de reactie. Dus de volgende dag zei ze, ik zet een nieuwe stap in het geloof. Een eclair. Lactose was er dan ook nog eens bij. Allee, dus, hè, zero reactie. En ze zei, voor 95% daarvan genezen. Allee, dus, iemand die er dus zelf niet in geloofde. En ik heb een grote bewondering voor die collega's die dat dus aangedurfd hebben om iemand die er echt niet open voor stond.
Ja.
Haar dat toch aan te bieden en dat te doen. Hè? Dus dat is voor haar een ongelooflijk verschil voor de rest van haar leven. Hè? Voilà. Dus dat is nu een hele recente getuigenis van een genezing hier in België. Voilà.
En diezelfde vrouw
biedt
nu voor mensen die ook op genezing komen.
Ja.
Dus mensen die zijn echt ziek en die beter komen.
Ja.
Niet altijd, hè? Niet altijd. Maar God geeft zo, toont dat het. De normaliteit zou het zo zijn.
Ja.
Dat iedereen genezen wordt door, door onze God, door de Heilige Geest.
En misschien geneest hij niet speciaal een ziekte, maar geneest hij iets anders waardoor we ermee kunnen leven en verder kunnen gaan. Ja,
zoals Mary Healy zei, de Heer wil ons allemaal genezen. Maar misschien best bij sommigen, misschien pas op het einde, als ons lichaam ook wij zullen verrijzen. Hè, dus, maar uiteindelijk zullen we allemaal genezen worden. Hè, dus
Ik stel voor dat het tijd is voor wat muziek. Is er een lied dat jullie graag willen kiezen?
Inderdaad. Ik denk zo aan het lied van Lars Scherfen, Heilige Geest, daal op ons neer. met die mooie tekst daarin, dat mooie zinnetje, laat ons opnieuw geboren worden.
Dan gaan we daar nu naar luisteren. Beste luisteraars, tot zo dadelijk. En we gaan verder in gesprek met Lies en Annick na de muziek.
Heilige Geest, daal op ons neer. Heilige Geest, vervul ons. Heilige Geest, daal op ons neer. Heilige Geest, vervul ons.
Laat ons opnieuw geboren.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nog steeds in gesprek met Aniek en Lies van de Charismatische Vernieuwing. We hebben het daarnet gehad over de Charismatische Vernieuwing, van waar het komt, wat de verschillende takken zijn, wat charis is en zo verder. We gaan het nu ook nog hebben over het feit dat ze allebei eigenlijk eindverantwoordelijke zijn. Aniek van de Franstalige kant, van de Renouveau Charismatiek, en Lies van de Charismatische Vernieuwing voor de Vlaamse kant. Ja, wat houdt dat in? Wat zijn jullie taken?
Ja, ik ben dus zelf nog maar een paar maanden verantwoordelijk, hè, maar ik ga zeggen wat ik denk dat het inhoudt, maar dat zal nog groeien. Hè, dus, maar in eerste instantie is het de gebedsgroepen bemoedigen. Hè, dus we komen regelmatig of af en toe samen om te lofprijzen. Hè. Lofprijzing is een heel belangrijk onderdeel van de charismatische vernieuwing. Hè. Het is echt iets heel bijzonders eigenlijk. Lofprijzing is iets waar je helemaal niet op jezelf gericht bent. Hè. Je vraagt niks aan de Heer, je zegt zelfs geen dank voor dingen die je gekregen hebt. Het is volledig op de Heer gericht, hè, de lofprijzing. Hè. En al tijdens de lofprijzing gebeurt er iets. Dus je richt je volledig op de Heer en je krijgt het, je ontvangt het meeste eigenlijk. Hè. Zo'n diepe vreugde of een vrede in het hart. Hè. Dus zo de gebedsgroepen bemoedigen en adviseren als dat nodig is, heb ik gemerkt dat heel belangrijk is. En langs de andere kant word ik daar ook zelf door opgebouwd, want de meeste gebedsgroepen bestaan al veel langer dan dat ik zelf bij een charismatische gebedsgroep ben. Hè. Dus ik leer ook heel veel van hen. Hè. Ja. Dus wij organiseren een aantal keer per jaar gezamenlijke activiteiten om het dus geloof te versterken. Hè. Ik denk nu aan het Feest van de Geest, dat 2 keer per jaar doorgaat. Een volledige dag waar dat er een spreker komt, waar de lofprijzing ook heel centraal staat, getuigenissen. Hè. Dus een visieweekend dat we ook jaarlijks organiseren, dat is dan speciaal voor de verantwoordelijken. Verantwoordelijk in de brede zin van het woord. Hè. Ook mensen die muziek bespelen hebben ook een verantwoordelijkheid. Hè. Waar dat we ook echt bidden, ook vragen aan de Heer wat dat hij voor de toekomst wil. Dan binnenkort ook het zomerkampje, daar zullen we het straks ook over hebben. Hè. Dus daar gaat nu ook heel veel energie naartoe. Hè. En wat ik persoonlijk ook een beetje als roeping zie, dat is om de mensen van mijn generatie en jonger ook terug meer te betrekken. Hè. Dus als ik jong was, ben ik meegeweest naar kampen van KCV. Dat waren heel veel jonge mensen. Waar zijn die allemaal? He, dus voilà. Dat is een beetje wat ik ook zelf een beetje aanvoel als mijn persoonlijke roeping.
Ja, Aniek, sommige taken zullen uiteraard hetzelfde zijn. Hè? Contactpersoon voor verschillende gebedsgroepen, misschien zelfs gemeenschappen.
Ja, en ook, ik denk dat steunen, de gebedsgroepen steunen. Vroeger waren ze misschien veel meer en nu ziet het zo wel dat ze maar enkele zijn. En ze zeggen, maar we moeten nog naar voren gaan. En ik zeg, jullie zijn heel belangrijk voor God. Dus als ik 17 jaar of 18 jaar was, ik kost niks van de christelijke. Ik kom niet van een christelijke familie. Ik was, die oude mensen bieden zo rap, vlug, dus voor de paternoster. Ik kan ze niet volgen. Waarom kunnen ze niet langzaam bieden? En ik vond dat niet zo leuk. En ik zeg, ik wil met die mensen niet meer gaan. De priester van de parochie zegt mij, misschien is die gebed van die oude mensen die zo vlug gaan, dat nu jij christelijk komt. Mm-hmm. Ah, ik zeg oké. Dus ik zeg aan de, zelf als het zo klein groepsje zijn, van 2, 3, van 4, van 5, van 6, ga naar voren. Ga naar voren. En ook, je moet uit van uw kerk komen, mensen uitnodigen. Er zijn zoveel mensen die kijken. Dus ze weten niet dat als ze kunnen mogen komen of niet. Doet het open. Mm-hmm. En ook, ik denk dat we Onze taak is ook een juiste woord kunnen uitleggen. En de mensen, voor mij is het belangrijk, steunen om naar de Bijbel terug te komen.
Mm-hmm.
Lezen. En als jij bidt, niet zoals met woorden, maar met stilte.
Mm-hmm. Vanuit je hart.
Van je hart. Een aanbieding. Ik spreek aan iemand. Dat is mijn vader, dat is mijn... Jezus is voor mij, ik ben dus gewijs.
Gewijd?
Gewijd. Ja. En je zegt, ja, dat is geen vanuit een boek. Mijn gebed komt niet zo uit een boek. Dat komt uit mijn hart,
mm-hmm.
maar ook uit mijn liefde voor hem. En ja, altijd terugkomen aan een simpele relatie, maar...
Maar een sterke relatie.
Sterk, ja, een sterke relatie met God. Ja.
Vooral de persoonlijke relatie. Hè? Dus dat is denk ik iets... Ik zeg zeker niet dat buiten de charismatische vernieuwing niet bestaat. Ik zeg ook niet dat er buiten de charismatische vernieuwing geen mensen zijn die gedoopt zijn in de Heilige Geest. Dat is...
Dat is waar.
Hè? Dus als je echt dicht bij de Heer leeft, dan kan dat voor iedereen zijn. Hè? Ja, ja.
Maar kunnen we dan zeggen... dat een van de charisma's wel van de charismatische vernieuwing is echt wel het naar buiten gaan dan. Hè? Want je zei dat is iets dat heel belangrijk is voor u. Ja. Dan is het evangeliseren, het naar buiten gaan, de boodschap van Christus verkondigen, toch een heel belangrijke pilaar binnen de charismatische vernieuwing.
Het zou het moeten zijn. En bijvoorbeeld in Caranova doen we elke zomer onze Zot van God-actie. Dat wordt dan ook aangekondigd op Radio Maria. Dus in Gent Centrum gaan we evangeliserende mensen aanspreken, voor mensen bidden. En daar zijn al zo'n mooie getuigenissen geweest.
Ja.
Van mensen die juist op het juiste moment dat nodig hadden. Hè? Dus dat gezegd, je moest het zelf proberen te organiseren, dat gaat niet. Hè? Dus dat de Heer ons dan altijd als instrument kan gebruiken. Ik was ook nog onlangs echt geraakt. Ik las een boekje van Pater Tardif. Dus dat is, je moet dat maar eens opzoeken. Die is misschien 20 jaar geleden overleden. Die had echt een sterke gave van genezing. Hij was een Canadese priester en die trok echt rond over heel de wereld. En in zijn gebedsdiensten waren er echt veel spectaculaire genezingen. Maar er was eigenlijk één verhaal dat mij heel erg bijbleef. En dat was iemand die geboren was met een zware lichamelijke beperking, een handicap. En op de leeftijd van 18 jaar was ze echt ook heel depressief. En dus juist op het moment, ze woonden op een appartement met haar ouders, of misschien zelfs grootouders, op het moment dat ze wilde eigenlijk van het balkon springen, omdat ze het echt niet meer zag zitten, wordt er aan de deur gebeld. En dat was de lokale gebedsgroep, die ze dus helemaal niet kende, maar die gingen dus naar de mensen waaraf ze van hoorden, van die zijn ziek. Dus die kwamen daar juist op dat moment aanbellen. En dat is echt de Heilige Geest die dat leidt. Hè?
Mm-hmm.
En het eerste was dat haar zelfwaarde hersteld werd daardoor. Allee, dus, want ze zei, ik ben niks waard. Hè? Dus ik ben lichamelijk, ik kan niet naar buiten komen. Hè? Dus haar geloof is eerst opgebouwd. En dan zijn ze met die gebedsgroep samen naar Pater Tardif gegaan. En daar heeft ze dus echt wonderbaarlijk genezen. Iemand die vanaf de geboorte... Ik weet niet meer, het was een verlamming of zo. Die details. Maar ik was vooral geraakt dat die gebedsgroep dus inderdaad naar buiten trok. Om daar... Ja, dat is ook een stap zetten. Hè? Zo bij een wildvreemde te gaan aanbellen. Mogen wij voor u bidden? Want je bent ziek. Dat is eigenlijk onze taak.
Ja, dat is eigenlijk de taak van elke christen, maar ik denk dat het bij de charismatische vernieuwing dan wel iets is dat actiever naar wordt gehandeld dan.
Ja.
En vanaf nu, ik zie wel dat bij ons, voor de Franstalig, vanaf 1 jaar zijn er 6 nieuwe gebedsgroepen voor België. En ik denk het ook, elke jaar doen we dus een zomerkamp. En ja, het was in...
Langs Franstalige zijde, ja.
Ja, het was in Maritsou, in Borin, lang. We zijn daar lang gebleven. We zijn ook in Luik of Bergen geweest. En nu zijn we dus aan zee, in Oostenkerk. En daar namiddags zullen daar activiteiten zijn, workshop. En een van die workshops is daar evangelisatie op de straat.
Ja.
En ik denk dat zal echt...
Ja.
Wauw, super zijn.
Fantastisch. Want het is wel iets... Ja, misschien kun je dat ook een stap van geloof zetten, want er zijn... Zeker, ik denk dan aan het, de Vlaamse cultuur. Wij zijn niet gelijk mensen om te gaan zeggen we gaan eens nu aan de deuren van deze straat gaan aanbellen en vragen als we voor deze mensen kunnen bidden. Dus het is bijna een beetje jezelf overstijgen en de Heilige Geest laten leiden. Ja, het is misschien niet voor iedereen gezet of juist wel, maar de Heilige Geest dan het stuur geven.
Je hebt de Heilige Geest echt nodig, want alleen durfde dat niet. Want dat is altijd... Dus ten eerste... Bidden we altijd, als we zo bijvoorbeeld zot van God, vooraf bidden we echt dat de Heilige Geest ons mag leiden. Zend de juiste, zend die mensen op je pad, op ons pad, hè, die het nodig hebben. Ik herinner mij nog een mevrouw, dat was eigenlijk heel pakkend. Ze was eigenlijk protestant, maar de dag voordien was haar schoonbroer gestorven. Dus het was een mevrouw van, laten we zeggen, 50 jaar of zo. En dat had haar heel hard geraakt. En 's morgens had ze gedacht, ze ging naar Gent met haar dochter, ik zou graag een keer een kaars laten branden. Hè? Terwijl ze eigenlijk vanuit protestantse traditie is dat niet echt voor mijn schoonbroer. En nu stond ik daar met een kaarsje en ik sprak eraan. Dus meestal spreken we de mensen aan. Zeg, wij delen vandaag gratis kaarsjes uit. En die vrouw was daar zo door geraakt dat de Heer haar verlangen voor dat kaarsje... Dat is maar iets klein, hè? Maar voor haar was dat alsof de Heer zelf haar tegemoet kwam van hier, steek dat kaarsje maar aan. Hè? Dus, ik zeg het, je kunt dat dus niet plannen of organiseren. En zo heb ik al een hele boek vol met getuigenissen van mensen die diep geraakt zijn op dat moment, die net dat nodig hadden. Ja, maar je moet... Want ik ben nu van nature eerlijk gezegd nogal flap uit, dus ik heb niet zoveel schroom, maar ook ik... moet even op de tanden bijten en zeggen, ik zet die stap naar buiten. De
Heilige Geest is aan jou.
Ja, dus wij moeten ook iets doen. Het gaat niet vanzelf.
Nee.
Ja. Er zijn ook mensen die dan in de muziek zijn. Mm-hmm. Er zijn mensen die bijvoorbeeld dingetjes geknutseld hadden. Iemand van macramé, hele mooie kruisjes, die gaan voor dan weg. Dus inderdaad, iedereen heeft zijn charisma. Dat klopt. En samen... Of iemand zorgt voor de decoratie, ik zeg nu maar iets. Mm-hmm. En alles samen zorgt voor een prachtig geheel. Ja.
Ieder zijn talenten die hij van hierboven heeft gekregen.
Ja,
jullie hadden het al over het kampje. En daar gaan we het vandaag ook nog over hebben. Want jullie organiseren een zomerkampje voor jong en oud. Voor de eerste keer samen, denk ik. Ja, vertel ons daar meer over.
Wel, dat is echt een primeur, dus ik ben echt super enthousiast. Dat was een beetje spannend. Dat Aniek zei, kom, laat ons dat samen doen. Hè. Terwijl dat ik nog maar pas eigenlijk ben in mijn nieuwe taak. Hè. Maar ik heb het in het begin ook gezegd dat als er staat in de handelingen hoofdstuk 1, dat de leerlingen vurig en eensgezind baden en daarop is de Heilige Geest gekomen. Dus dat eensgezind bidden is zo belangrijk. Ook in ons eigen land. Want er is... Het is zo dat er zijn een taalgrens. Er zijn zo wat grenzen. Wallonië, Vlaanderen, Brussel. Maar ook culturele verschillen en ook kwetsuren misschien in het verleden. En juist daarover hebben we eigenlijk in het verleden al 2 keer een sterke profetie ontvangen dat het echt heel belangrijk is om samen te bidden. De Heilige Geest kan veel sterker werken als er eenheid is. Hè? En dus vandaar dat ik zelf heel enthousiast ben. In het verleden waren er zomerkampen en hoogstraten ook langs de Nederlandstalige zijde. Hè? Maar dat is eigenlijk al een hele tijd gestopt bij ons. Maar in Franstalige zijde is dat blijven doorgaan. Maar voor de eerste keer gaan we nu samen aan de zee in Oost-Tuinkerken een kampje organiseren vanaf vrijdag 3 juli tot maandag 6 juli. Voilà. Ik zie daar heel erg naar uit. Het is een kamp voor jong en oud. Dus dat betekent... families zijn welkom, jongeren. Het is vanaf vanaf 0 tot 130.
Dus dat wil zeggen, gezinnen mogen komen, neem de grootouders mee, neem de neven en nichten mee, vrienden. Iedereen is welkom.
Iedereen is welkom, ja. Dus, en de spreker bij de volwassenen is pater Marc Leroy, die ook al heel erg lang actief is in de charismatische vernieuwing. Hè? Die ook tweetalig is. Hij zal een groot deel komen spreken. Maar daarnaast zullen er ook andere sprekers zijn. Er zal een workshop zijn van Israëlisch dansen, wandelingen in de natuur.
Evangeliseren op strand.
Evangeliseren op strand, inderdaad. ja. En ook lofprijzing staat dus ook heel erg centraal. En we hebben het geluk dat de band van Charis, Charis Collective, noemen zij sinds kort. Dus een aantal leden daarvan gaan bij ons ook de muziek komen verzorgen. Dus ja.
Fantastisch, ja. Het is precies al helemaal in... Helemaal afgewerkt het programma. De affiche ziet er prachtig uit, beste luisteraars. We gaan het achteraf ook op onze website plaatsen. Hebben jullie een thema voor dit weekend?
Ja, One in Jesus. Dat was zo belangrijk, het was zo evident. Dat we gingen dus Jan 17 nemen. Mm-hmm. Dat is al meer dan 25 jaar dat we... Dat de verantwoordelijk van Franstalig en Nederlandstalig bezig zijn, te zijn om samen te komen. We hebben al dagen samen gebed, voor een gebed gekomen. Maar nu is het echt een verandering. Ik denk dat als we ons meer kennen. Ja. Appreciëren.
Ja.
Lief hebben. En dan komt het zo.
Ja.
Stap naar stap. En we zien dat, wat is belangrijk? Het is de land, het is belangrijk. God heeft een woord over België.
Gesproken, ja. Mm-hmm. Profetisch woord eigenlijk, ja. Hè? Mm-hmm. Ja.
En België is, heeft is verantwoordelijk voor Europa. Dus
ja, het hart van Europa.
Zeker
het hart
beter van... dan mij uitleggen in Nederlands. Maar ja. Mm-hmm. En we moeten onze ogen open en zien dat wat is God bezig te doen in ons wereld, maar ook bij ons.
Ja.
Hij is bezig iets te mensen samen te
brengen.
Te brengen, ja.
Ja.
En in dezelfde tijd is er...
Een strijd.
Ja,
de kerk in ons land heeft het sowieso niet zo makkelijk. Ik denk aan de Vlaamse kant is het nog een stuk moeilijker dan aan de Franstalige kant.
Het is ook mooi dat je dat zegt, want ik heb echt al gemerkt in Banneu, als Mary Healy kwam, waren we ook verenigd, hè? Franstalig en Nederlandstalig. Maar wij kunnen zoveel leren als Vlamingen van de Franstaligen. Jullie hebben nog meer een Zuiders bloed. Een openheid voor de Heilige Geest. En dat is dat op een goede manier, zoals al gezegd, als je bij de hond slaapt, krijg je zijn vlooien.
Maar dan positief.
Dus door samen te bidden, verandert er iets. Ja. Dus in ons eigen hart ook. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, ook voor de Nederlandse zijde, om samen te bidden, om dat kamp samen te organiseren.
En ik heb gehoord, en ik ben er akkoord mee, dat Marie Helly zo sterk was in het Heilige Geest.
Ah, is dat? Ja.
Ik heb dat gehoord.
Ja.
En de mensen waren heel blij van samen te werken. Mm-hmm. En zelf, er waren veel dienst, en in eigen dienst waren altijd Franstalig en Nederlandstalig.
Dus het kampje noemt Praise, hè? Dus en dat zal... Ieder jaar als we dat organiseren, zal dat die hoofdtitel behouden, Praise, en dan jaar One in Jesus. Ja.
Ja, fantastisch. Ja, we zouden nog uren kunnen verder babbelen, maar ondertussen zie ik dat de tijd om is voor deze uitzending. Beste Lies en beste Aniek, heel belangrijk, waar kunnen de mensen meer informatie vinden om zich in te schrijven of gewoon om de charismatische vernieuwing te leren kennen?
Dat is vooral op onze website. Hè, dus voor de Nederlandse kant is dat www.kcvvlaanderen.be. En voor de Franstalige is het...
renouveau.be.
Ja, renouveau.be. Dus daar vind je over KCV en of Renouveau de uitleg, maar ook dus over het zomerkampje. Misschien even iets praktisch, dat er de twee persoonskamers zijn al volzet, maar er is eigenlijk een heel mooi hotel op wandelafstand Domein Westhoek, waar dan mensen die in een éénpersoonskamer of tweepersoonskamer willen logeren, allee, heel zeker daar terecht kunnen. Hè. En dan kunnen ze zich als externe inschrijven. Je kunt ook voor één dag komen, bijvoorbeeld. Hè.
Mm-hmm.
Of het volledige weekend is natuurlijk altijd het beste, omdat het ook een stukje een opbouw heeft. Mm-hmm. En ons hart moet soms een beetje klaargemaakt worden. Hè. Maar als dat niet mogelijk is, is één dag zeker ook mogelijk.
U hoort het, beste luisteraars. Meer informatie op kcvvlaanderen.be of renouveau.be. En dan stel ik voor dat we deze uitzending afsluiten. Daar hebben jullie ook nog een liedje voor gekozen. Niet zomaar een liedje met een goede titel, Praise. Doet dat iets met jullie, dat lied? Het is een fantastisch lied, ik ken het zelf ook. Vele luisteraars kennen het ondertussen al. Is het iets dat kan, hoe moet ik het zeggen, de sfeer van zo'n lofprijzingmoment bij de charismatische vernieuwing kan doen aanvoelen aan de luisteraars?
Absoluut. Het wordt ook veel gezongen door de Charis Collective, dus de band van Charis. Hè. Het is echt een heel mooi lofprijzingsnummer. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en kom al een beetje in de sfeer van het zomerkamp.
Amen.
Amen.
Bedankt, Marjen.
I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. Oh, 'cause praise is the waters that my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. It's more than a sound, 'cause my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Be quiet, my God.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We trekken nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een Bijbelkaartje. Wanneer de grond de telkens neervallende regen in zich opneemt en voor degene die hem bewerken bruikbaar gewas voortbrengt, deelt hij in de goddelijke zegen. Het komt uit de brief van de Hebreeën, hoofdstuk 6, vers 7. Wanneer de grond de telkens neervallende regen in zich opneemt en voor degene die hem bewerken bruikbaar gewas voortbrengt, deelt hij in de goddelijke zegen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Tot morgen vroeg.